Hey, superleuk dat je luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Mijn naam is Stella Heeman. Als geaardheidscoach voor lesbische vrouwen ga ik je in deze podcast alles vertellen over hoe jij er nu achter komt of je op vrouwen valt of niet. Maar dat niet alleen. Ik deel ook met je hoe de reis daarna is. Alles komt aan bod. Van weer leren voelen en keuzes durven maken met dit gevoel, tot aan daten met vrouwen, lesbische seks en natuurlijk ook lesbische relaties. Heel veel luisterplezier. Superleuk dat je weer luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. In de vorige podcast had ik jullie al een stukje meegenomen in hoe mijn eigen coming out was en hoe ik voor het eerst verliefd werd op een vrouw. Mocht je die niet gehoord hebben, dan kan je die nog even terugluisteren als je het leuk vindt. Maar je kan ook hierin steken. Op het einde ging het erover dat ik dus verliefd was geworden op een vrouw en dat dat heel lastig was omdat ik in een hetero relatie zat. Uiteindelijk ging die hetero relatie uit. Maar was ik wel heel erg in de war van alles eigenlijk. En had ik besloten om voor een tijdje op reis te gaan, om alles even op een rijtje te zetten. Niet eens per se om erover na te gaan denken, ben ik nou lesbisch of niet? Maar gewoon even afstand nemen van alles. Want dat ik in de war was en een beetje in de knoop zat, dat had ik wel in de gaten. Ik had uiteindelijk besloten om naar India te gaan, waar ik ging werken met straatkinderen. India was een land waar ik en heel veel zin had om te gaan ontdekken, maar ook dat me wel een beetje afschrikte tegelijkertijd. Toen ik in India was, merkte ik dat het echt super intens was. Ik zat in mijn eentje in een project met straatkinderen. We waren wel met een groepje vrijwilligers, maar die zaten we in het weekend in een ander huis. En door de week zat ik in mijn eentje dus op dat project. En ik sprak de taal niet en ik begreep de cultuur niet. En helemaal in die periode waar ik toen zat in mijn leven, merkte ik dat ik helemaal niet op mijn plek zat. Ik voelde me eigenlijk meer eenzaam en opgesloten dan ooit, terwijl ik me juist vrij wilde voelen en wilde gaan ontdekken wie ik was en mijn plek in de wereld in gaan nemen eigenlijk. Dus na 2 maanden besloot ik dat het voor nu niet klopte. En dat ik op onderzoek uit wilde gaan en vrijheid wilde gaan ervaren. En een vriendinnetje van me zat ook in een van die projecten. Die had het overigens wel heel erg naar de zin, maar die zei, weet je, ik ga met jou voor 6 weken reizen en dan ga ik weer terug naar mijn project. En ik zou 6 weken gaan reizen en daarna door gaan reizen naar Nepal. Ja, die 6 weken waren echt super intens. Het was heftig en prachtig tegelijkertijd. We gingen dwars door India met de trein en wij wilden ook wel de echte India-ervaring. Dus we boekten altijd de goedkoopste treintickets. Wat ook betekende dat je dus helemaal opgepropt tussen de kippen boven je hoofd en allemaal Indiërs die naar je zitten te kijken en aandacht van je wilden. Dus super interessant, maar ook super intens. En eigenlijk voelt het een beetje of heel India aandacht van ons wilde hebben. Iedereen staarde ons aan, wilde een praatje met ons maken. Ze wilden naast ons zitten of met ons op de foto. Het maakte ook niet uit waar we waren. Ik weet nog dat ik een keertje een soort van naar de bioscoop vlucht, omdat ik dacht, oh, dan kan niemand even om mijn foto vragen. Maar zelfs in de rij voor de bioscoop gingen we al met 10 verschillende mensen op de foto, omdat ze dat heel leuk vonden. Omdat ze helemaal niet gewend waren om blanke mensen te zien. Dus het was super tof en intens, maar ik voelde me ook redelijk overspoeld door het geheel. In dat project zat een andere vrouw die ik super interessant vond, maar daar had ik voor de rest niks mee gedaan. En het was ook helemaal geen tijd en ruimte voor toen. Ook niet om mijn lesbische gevoelens te ontdekken, want India overspoelde me met al haar intensiteit. Ik voelde me overprikkeld en eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk India verlaten en lekker naar Nepal gaan. Want ik had gehoord dat het daar veel rustiger was en daar zou ik me terug gaan trekken in de Himalaya, waar ik heel veel zin in had. Maar vlak voordat ik naar Nepal ging, raakten we aan de praat met 2 Indiase jongens. En die zeiden, ja, mijn oom die heeft een tapijtwinkel, willen jullie mee? Ja, ik weet ook niet precies waarom, want het is natuurlijk super random. Normaal zou ik hier helemaal niet op ingaan, maar opeens leek me dit een supergoed idee. Dus voordat ik het wist, zaten we achter op de scooter bij deze jongens, naar hun oom toe. Nou, die scootertocht op zich was al een belevenis op zich. We scheurden door het Indiase landschap, onderweg stopten we nog even bij hun familie thuis, waar we nog even chai gingen drinken. Ja, het was overal liepen kippen door dat huis. Nou, het was heel interessant en intens. En eenmaal in die tapijtwinkel zat een man met een hele lange baard. En er heerste een soort enorme rust en stilte. En die man zei, ja, ga daar maar even zitten. En ik was samen met dat vriendinnetje en we werden allebei apart op een tapijt gezet. Dus wij zaten allebei een beetje onwennig om ons heen te kijken van, nou, waar zijn we nu weer beland? Ook wel een beetje passend bij die hele trip door India. Want het was eigenlijk de hele tijd de situatie waar we dachten, wat is dit nou weer? Maar dit was toch nog wel iets extremer. Nou ja, wij zaten daar netjes te wachten op het tapijtje. En op een gegeven moment komt die man voor me zitten en pakt mijn hand. En hij begint allemaal dingen over mij te vertellen. Terwijl ik die man nog nooit in mijn leven had gezien. Hij wist niet wie ik was. Hij wist niet eens hoe ik heette. Nou, hij ging vertellen hoe de band met mijn familie was, hoe ik met mijn broer en zusje omging, terwijl hij niet eens wist dat ik een broer en zusje had. Hij wist wat voor werk ik deed. Nou, allemaal dingen dus die hij niet van mij kon weten. Dus mijn mond viel open van verbazing, want eigenlijk geloofde ik helemaal niet in dit soort dingen. Maar ja, ik vond het toch ook wel fascinerend hoe hij dit nou allemaal kon weten. Het voelde een beetje of hij in mijn hoofd kon kijken, wat ook wel een beetje eng voelde. Ik vond het en intrigerend, maar ook wel een beetje spannend. Omdat ik dacht, ja, wat gaat hij allemaal over mij te weten komen? Nou ja, vervolgens vroeg hij of ik even mee wilde lopen naar achter in de winkel. Dus nou ja, ik voelde me helemaal gespannen, maar ik was toch ook wel geïntrigeerd. Dus ik dacht, nou ja, ik ga dat toch maar gewoon doen. En voordat ik het wist, zat ik daar achter in de winkel op een plastic stoeltje. En hij pakte weer mijn hand en hij keek me intens aan en zei, ik weet dat je seks met een vrouw hebt gehad. Nou, ik voelde meteen het schaamrood naar mijn wangen schieten. Hoe wist die man dat? En ik was ook meteen in mijn hoofd ermee bezig. Wat zou hij er wel van vinden? Want India is een land waar homoseksualiteit bij wet verboden is. Dus ik vond het ook heel spannend wat ik erop moest zeggen. Dus mijn hoofd ratelde. In mijn hoofd ratelde het maar door. En ik kon eigenlijk helemaal niks uitbrengen. Dus voordat ik eigenlijk iets kon zeggen, vervolgde hij met, nou ja, het voelde de vorige keer misschien niet goed, maar ik weet dat seks met vrouwen goed voor je is, dus ga dit verder onderzoeken. Nou, nu was ik helemaal met stom uitgeslagen, want ik had helemaal niet verwacht dat hij dit zou gaan zeggen. En hij gaf me ook nog een ketting en daar deed hij nog een soort spreuk in. En hij zei, ja, je mag dit elke dag dragen en die gaat je helpen bij het accepteren van wie je eigenlijk bent. En hij deed die ketting om mijn nek. En nog voordat ik wegging, zei hij, je bent een supermooi en krachtig persoon. Word wie je echt bent en laat je licht schijnen op deze wereld. Nou ja, ik was echt flabbergasted. Ik stond daar buiten en ik dacht, wat moet ik hiermee? Dus ik was super stil op de terugweg naar ons hostel en uiteindelijk ging ik s'avonds met dat vriendinnetje wat eten. En hij zei, ja, wat ben je stil? En wat is er aan de hand? Dus nou ja, ik dacht, ja, ik moet dit nu wel gaan delen. Maar ik vond het ook super spannend om te doen. Want ik had al weken met haar rondgereisd door India. Had nooit iets verteld over dat ik wellicht gevoelens voor vrouwen zou hebben. En we sliepen al weken in één bedje samen. Dus het voelde zo spannend. Ik dacht, ja, misschien gaat ze met terugwerkende kracht denken dat ik tegen de gelogen heb en dat ze het vies vindt en waarom ik het niet gezegd heb en waarom we in één bed geslapen hebben. Dus dat voelde heel erg spannend. Maar ondanks dat vertelde ik wel aan haar wat er gebeurd was. En eigenlijk reageerde zij super lief en helemaal niks van de angsten die allemaal in mijn hoofd speelden werden werkelijkheid. Sterker nog, ik heb nog super vaak met haar rondgereisd en in één bed geslapen en dat was allemaal helemaal prima. Maar in mijn hoofd was dat zo'n groot ding. Maar nu ik het aan haar verteld had, viel er aan de ene kant wel een soort last van mijn schouders af. Maar aan de andere kant voelde ik ook een soort spanning van, oké, dit was nu de eerste stap. Maar wat gaan mijn vrienden en familie hierop zeggen? Bovendien was ik helemaal in India. Dus dacht ik ook, ja, moet ik dan online gaan vertellen wat er gebeurd is? Nou ja, uiteindelijk heb ik besloten dat dat voor mij niet goed voelde. Ik denk ook dat het wel weer een beetje de makkelijke escape was om het niet aan te hoeven gaan. Maar ook wel een beetje omdat ik dacht, ja, dan zit je daar zo ver weg. Ja, het voelde gewoon niet goed om het op die manier te vertellen. Uiteindelijk heb ik afscheid genomen van dat vriendinnetje, want die ging weer terug naar haar project. En ik ging naar Nepal. En daar was het gewoon een stuk rustiger. Daar kwam een vriendinnetje van me uit Nederland me opzoeken. En samen met haar begonnen we aan een trekking naar Everest Base Camp van 16 dagen. Wat super tof was. Het was een pittige tocht, waar super veel uitdagingen. Het was midden in de winter, dus het was super koud. Maar het was ook een prachtige tocht door de mooiste berg van de wereld. En er kwam ook wel een soort rust over me heen. En ook wel een soort rust van dat het allemaal niet uitmaakt. Dus ik was er eigenlijk ook helemaal niet meer zo mee bezig daar op dat moment. En misschien ook als ik ermee bezig was, dan ging ik gewoon over naar de orde van de dag. En dan gaf ik er gewoon niet zoveel aandacht aan, want dat vond ik toch wel het makkelijkste. Na de 16 dagen waren we helemaal afgepeigerd, maar ook voldaan weer terug in Kathmandu. En dat vriendinnetje die ging weer naar huis toe. En een ander vriendinnetje uit Nederland die kwam mij opzoeken. Het was een beetje, ik maakte altijd grapjes in die tijd, want ik reisde best wel veel in mijn eentje over de wereld. En veel vriendinnetjes zagen dat wel een beetje als een leuke opportunity. Van, hey, die belde, waar zit je nu? En kan ik je daar op komen zoeken? Dus dat was altijd superleuk. Maar nu kwam een ander vriendinnetje en daarmee ging ik ook door de bergen wandelen. En we gingen eerst naar een prachtig meer in Nepal. En in een super schattig cafeetje daar kwamen we Marijke tegen. Marijke was een vrouw van begin 50. Een super leuke, intelligente vrouw. Veel van de wereld gezien. Heel leuke gesprekken mee. En toen we in gesprek raakten, bleek dat ze thuis samen woonde met een vrouw. Met me toen haperende keder had ik dat totaal niet aanzien komen. En ik vertelde over mijn ex-vriend en dat we uit elkaar waren gegaan. En uit het niks vroeg zij eigenlijk, tenminste voor mij voelde het uit het niks, oh, ben jij niet van de vrouwen dan? En ik hoorde mezelf gewoon zeggen, nee hoor. En het is heel raar, maar zo voelde dat op het moment ook echt. Op de een of andere manier, ja, was het kwartje nog niet bij me gevallen of zo? Of had ik het weer zo verdrongen alsof mijn hoofd het weer over had genomen van mijn hart? Mijn hoofd wilde blijkbaar zo graag in een normale plaatje vallen, dat ik gewoon helemaal niet meer bij mijn gevoel kon komen. Dus waar deze reis eigenlijk een prachtige kans was geweest om voor mezelf uit te zoeken of ik op vrouw viel of niet, had ik het eigenlijk weer vakkundig voor mezelf naar de achtergrond geschoven en ben ik het helemaal niet aangegaan. Was ik dan ongelukkig op die reis? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb een jaar lang uiteindelijk rondgereisd, heb de leukste mensen ontmoet, de mooiste dingen gedaan. Ik was super blij en genoot van al het moois. Alleen soms merkte ik wel, als ik dan even rust nam of in mijn eentje was, dat het toch wel een soort gevoel aan me knaagde. Maar het was altijd een kort momentje en dan ging ik gewoon weer wat doen of zocht ik weer afleiding in een boek of een feestje. Dus ik heb echt wel genoten op die reis, maar wel met een soort knagend gevoel zo nu en dan. Maar die tactiek kon ik niet heel lang meer vol blijven houden. Na een jaar kwam ik weer terug in Nederland en ik had natuurlijk heel veel vrienden en familie super lang niet gezien. Dus ik was helemaal blij iedereen weer te zien en ik rolde zo weer in mijn vertrouwde leventje. Ik had de afgelopen jaren al bij een voetbalclub gespeeld. Een club waar dus al heel veel vrouwen uit de kast waren en waar het heel normaal was om lesbisch te zijn. Maar ondanks dat ik in die omgeving zat, duurde het echt wel een tijd voordat ik me realiseerde dat ik wellicht ook lesbisch kon zijn. Ondanks dat ik al verliefd was geweest op een vrouw. Het klinkt heel raar, maar het was zo'n apart proces van het wel even zien en het niet meer voelen en het weer overnemen door mijn hoofd. Ja, bij terugkomst in Nederland was ik dus weer helemaal enthousiast. Lekker mijn vrienden zien en mijn teamgenoten weer zien. En dat vond ik altijd superleuk. En in de tijd dat ik weg was geweest, waren er best wel veel nieuwe teamgenoten bijgekomen. Want ik was een jaar weg, dus dat is best wel een tijd natuurlijk. En ik vond het altijd superleuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik ging lekker enthousiast me voorstellen aan iedereen. Had ik ook totaal geen moeite mee. Vond ik alleen maar leuk, deed lekker spontaan. Tot ik bij de laatste nieuwe persoon kwam, om het zo maar te zeggen. En haar naam was Dominique. Ze was ongeveer mijn leeftijd en ik was meteen onder de indruk. Ze was een prachtige vrouw en waar ik bij de rest dus een enthousiast, ontspannen voorstelrondje deed, begon ik bij Do direct te blozen en te stamelen. En ik vroeg mezelf af, oh, ik kon wel door de grond zakken, waarom kan ik nou nooit normaal doen, vloekte ik op mezelf. En vanaf toen was eigenlijk het hek van de dam. We trainen 2 keer in de week samen en in het weekend hadden we een wedstrijd, dus meestal zagen we elkaar 3 keer in de week. Maar dat voelde alsnog niet genoeg voor mij. Ik wilde haar gewoon de hele tijd zien, dacht de hele tijd aan haar. En het leek elke keer weer een eeuwigheid te duren als ik haar niet zag. En elke keer als ik haar weer zag, dan voelde ik de vlinders in mijn buik. Ik wilde dichter bij haar zijn. Ik voelde dat het iets in mijn lichaam deed. Ik wilde haar aanraken. Ik wilde met haar flirten. Nou ja, kortom, ik was tot over mijn oren verliefd. Maar flirten met de vrouw, ik had werkelijk waar geen idee hoe je dat deed. Dus in plaats van flirten gedroeg ik me voornamelijk ongemakkelijk. Maakte vooral te veel foute grapjes om mijn onzekerheid te verbloemen. En ik zag het ook niet echt als een optie eigenlijk. Ik had geen idee of zij ook op vrouwen viel. En ook al was dat zo, voelde zij sowieso een beetje out of my league. Op het gebied van vrouwen was ik op dat moment super onzeker. Ik kon me niet voorstellen dat een vrouw mij überhaupt ooit zag staan. Terwijl met mannen had ik daar eigenlijk helemaal geen probleem mee. Ik wist bij mannen hoe het spelletje een beetje werkte. Wat ik kon doen. Kon best wel oké flirten met mannen. Maar met vrouwen had ik werkelijk waar geen idee. Ik was dus super onzeker. En in plaats van flirten keek ik liever naar mijn schoenen. En maakte ik een beetje ongemakkelijke grapjes. Of overschreeuwde het soms gewoon ook een beetje. En laat staan bij deze prachtige vrouw. In mijn ogen de mannen en misschien dus ook wel de vrouwen. Maar daar had ik niet echt idee van voor het uitkiezen had. Nou ja, dit ging zo een tijdje door en ik zag haar elke keer op de training. En nou ja, ik werd eigenlijk verliefder en verliefder. Ik wou haar nog graag zien. Maar volgens in mijn hoofd was ze dus helemaal niet beschikbaar. Wat ergens ook wel weer een beetje veilig voelde, denk ik. Omdat ik het dan niet helemaal aan hoefde te gaan. En het toch nog een beetje op afstand bleef. Dus het was een soort heel dubbel gevoel. En aan de ene kant wilde ik niets liever dan bij haar zijn. En het aangaan. Maar aan de andere kant was ik echt doodsbang. En dacht ik, nee, blijf maar een beetje op afstand. En laat mij maar een beetje op afstand verliefd zijn. Dan is dat ook helemaal oké. Dus dat ging zo een tijdje verder. En we gingen wel steeds meer met elkaar om. En we maakten steeds meer grapjes. En ik werd ook steeds wel iets losser in het contact met haar. En na een aantal weken hadden we een feestje van de voetbalclub. En er waren altijd superleuke feestjes. En het gedanst. En iedereen deed een drankje. En al superleuke sfeer en leuke muziek. En op een gegeven moment waren we met elkaar aan het dansen. En we hadden al wel een paar drankjes op. En opeens pakte zij mij aan mijn hand en nam ze me mee naar buiten. En ik dacht echt, wat overkom me. Ik zag het totaal niet aankomen. En ja, ik was echt flabbergasted. Ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Maar ja, ik had ook niet echt de keus. Dus ik ging gewoon als een soort hondje achter haar aan mee naar buiten. Buiten begon zij te vertellen dat ze me een hele leuke vrouw vindt. Maar dat ze eigenlijk niet op vrouwen valt. En ik dacht, ja, verwarrend. Ergens herkende ik natuurlijk de boodschap ook wel een beetje. Want het voelde ook nog een beetje of ik in hetzelfde schuitje zat. Omdat ik ook nog een beetje tegen had. Nou, ik val ook niet echt op vrouwen. Maar ik vind jou wel heel leuk. Dus ik herkende het ook. Maar ik vond het ook een beetje een tegenstrijdige boodschap. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Nou ja, ondanks dat pakte ze mijn hand en trok ze zich dichter naar me toe. En ik weet nog dat mijn hele lijf in vuur en vlam stond. En ik dacht eigenlijk niet eens echt meer. Ik kon alleen nog maar voelen hoe de zenuwen door mijn lichaam gierden. En ik weet nog wel dat ik even snel om me heen keek of niemand me zag. Want dat vond ik blijkbaar dus nog wel belangrijk. Maar er was helemaal niemand buiten. Dus ja, dat was helemaal prima. En heel langzaam kwam ze met haar gezicht naar me toe. En voordat ik het door had, waren we met elkaar aan het zoenen. En het was super fijn. Het was net zo fijn als het in mijn fantasie was geweest. Het was zo anders als met een man. Het was zacht en fijn en teder. En ik voelde wat het deed in mijn lichaam, dat ik een soort aantrekkingskracht had en hoe ik opgewonden van haar werd. Ze was een soort aantrekkingskracht die ik eigenlijk bij een man nooit zo intens had gevoeld. Ik voelde me wel, bij mannen kon ik me ook heel erg aangetrokken voelen en die kon ik ook heel sexy voelen. Maar dit was wel echt van een soort ander kaliber, dat ik dacht, wow, ik wist niet dat dat bestond. Opeens dacht ik, oh, nu weet ik waar al die mensen het over hebben. Al mijn vriendinnetjes die zeggen, oh, zo sexy en zo fijn en zo. Opeens vielen die puzzelstukjes een beetje op zijn plek, dat ik dacht, wow, dit is echt next level. Nou ja, uiteindelijk gingen we allebei naar ons eigen huis terug. En de volgende ochtend werd ik wakker met een grote glimlach op mijn gezicht. En ik dacht, wow, what the fuck, is dit echt gebeurd? En eigenlijk was ik helemaal niet meer zo bezig met, ben ik nou lesbisch of niet? Ik was gewoon verliefd op haar. Ik wilde bij haar zijn. En dat was het belangrijkste in mijn hoofd. Eigenlijk was ik over de drempel heen. Ik wilde gewoon bij haar zijn. Ik wilde gewoon verkering met haar. En ik wilde gewoon vertellen dat ik haar leuk vond. Nou, de keren daarna op de voetbaltraining was er duidelijk spanning tussen ons. Maar ondanks dat deden we gewoon beide of er helemaal niks gebeurd was. Tot er weer een volgend feestje was, een paar weken later. En we weer een drankje op hadden. En we weer een beetje aan het dansen waren. En opeens stonden we midden op de dansvloer samen te zoenen. Ja, ik was helemaal verliefd. En ik was ook best wel in de war van wat zij dan voor mij voelde. Maar ik wilde wel, ik weet niet, ik wilde ook wel weer een soort duidelijkheid. Dus ik had bedacht, oké, ik ga dit met haar bespreken. Ik wil uitspreken naar haar dat ik verliefd op haar ben. Nou, een paar dagen later hadden we in een cafeetje afgesproken, omdat ik dit dus naar haar uit wilde spreken. Nou, ik weet nog dat ik haar fiets al zag staan voor dat cafeetje en dat de zenuwen meteen door mijn lichaam gierden en ik zo'n droge mond had, al bijna niks meer normaal uit kon brengen. Nou, we gingen samen een kopje thee drinken, wat prima was, maar ik durfde haar amper aan te kijken. Ik wilde eigenlijk haar gewoon mee naar buiten nemen en met haar zoenen en helemaal niks bespreken. Alles in mijn lichaam schreeuwde, vertel het niet, maar aan de andere kant wilde ik ook gewoon duidelijkheid en ik was er klaar mee. Dus ik raapte al mijn moeder bij elkaar en met klamme handjes van de zenuwen kwam het hoge woord eruit. Ik ben verliefd op je. En in mijn herinnering duurde het echt een eeuwigheid voordat ze iets terug zei. Ik merk dat de podcast alweer vrij lang aan het worden is. Dus in de volgende podcast zal ik jullie meenemen hoe het verder gaat. Hoe mijn coming out verder was naar mijn vrienden en mijn familie. Want het wordt toch nog iets langer dan ik had verwacht. Sorry daarvoor. Maar bedankt voor het luisteren wederom. En als je het leuk vindt, kun je me altijd even mailen op stella@vrouwuitdekast.nl. Of je kan naar www.vrouwuitdekast.nl gaan. Voor nu dus weer bedankt voor het luisteren en in de volgende podcast kunnen jullie luisteren hoe het verder ging.